Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.
We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Joe Biden, the 46th president of the United States.
I just think it's an embarrassment.
This is an extremely flammable situation and the president just threw a match into it.
While I may be the first woman in this office, I will not be the last.
This land is your land.
Welkom bij Over the Hill, de Amerika-podcast van het Haagse College. In deze podcast kijk ik, Laila Frank, met gasten die in de VS wonen, werken of er een speciale band mee hebben naar de ontwikkelingen in het land. Een podcast over en vooral voorbij de politiek. En in deze allereerste aflevering de vraag of Amerika nou echt gaat veranderen de komende 4 jaar onder Biden. Ik praat erover met mijn allereerste gast, Michiel Vos, correspondent, journalist, commentator, woonachtig, nu even in Amsterdam en vooral in New York. Michiel, welkom. Leuk
Hallo.
Dat je bent.
Dankjewel.
Even denken. Ik wil het heel graag met jou hebben over verandering, omdat dat voor mij een beetje de rode draad is in Amerika. Het staat nooit stil, er is altijd beweging, er zijn altijd mensen die iets willen en die willen vooruit en dat kan de ene kant op of de andere kant, maar het staat nooit stil. En we zien het nu ook, dus in de nasleep van die verkiezingen is het onrustig. Het is politiek onrustig, het is maatschappelijk onrustig en alle troepen zijn zich alweer aan het herschikken. Dus daar wil ik het komende half uur met je over hebben. Wat gaat er veranderen in Washington, maar ook vooral daarbuiten? Wat is er nou aan de hand bij die Democratische Partij? En gaan we nou echt verandering zien de komende 4 jaar? Maar voordat we het daarover gaan hebben, wat viel jou nou op? Deze week, een betekenisvol moment. Waar let je dan op? Wat zag je?
Wat mij opviel was dat zelfs Howard Stern, dat is een beetje de king of talk radio in Amerika, een beetje een soort van ja, gezond rechts, maar niet echt rechtsgeluid op talk radio, al 100 jaar. Een man met een soort van culturele following en zeker niet een politieke. Dat die nu tegen zijn voormalige vriend Donald Trump, met wie hij sinds een paar jaar heeft gebroken, zei, luister, Donald, het is mooi geweest. We zitten nu in week 3 na de verkiezingen. Het is afgelopen, je hebt verloren. Tell your fucking loony hillbilly back ass base dat ze naar huis moeten gaan. En dat hun heus niet het land is afgenomen omdat Joe Biden heeft gewonnen. Joe Biden heeft niks van ze gestolen. Dit is gewoon een verkiezingsuitkomst. Go home. En overigens, dat televisiekanaal wat je wil opzetten, Donald Trump, tegen Fox News, dat wordt ook niks. Dat kan ik je nu al voorspellen.
En waarom is dat nou zo betekenisvol?
Wat ik leuk vind is dat Howard Stern, die kennen we misschien in Nederland niet zo, maar die zit een beetje in de culturele dikke brei die achter de politiek zit. Dat is cultuur, met een kleine C. Hè. Het gaat veel over BH, grote borstomvang, lange benen. Maar het gaat ook over sport. En er zit ook wel eens een verloren politicus aan tafel bij hem. Maar dat zijn de stemmen die je niet verwacht. En zelfs die gaan zich op een gegeven moment met die politiek bemoeien, met die verkiezingen. En die zeggen zelfs tegen Trump, en nou is het afgelopen. En dat vind ik mooi, want dat verwacht je van politici, maar dat verwacht je niet meteen van dit soort mensen. Die moeten een bruggetje over voordat ze met politiek zich gaan bemoeien. En dat doet hij dus wel. En dat valt mij op dan. En loony, fucking loony hillbillies. Ja, dat is natuurlijk
duidelijke taal.
Dat is duidelijke taal.
Ja. En slaat hij dan een beuk in een pakje boter? Heeft het zin dat hij dit zegt?
Nou, er luisteren geloof ik 18 miljard mensen naar zijn uitzending in Amerika. Dus dat is een deukje. En het is, laten we zeggen, voor heel veel mensen uit niet verdachte hoek. Natuurlijk verwachten we dat van een politicus, maar niet van Howard Stern. Who cares? Howard Stern die praat met modellen. En quote-unquote, mag ik natuurlijk niet zeggen in Nederlands radio, maar lekkere wijven. Dat vindt hij dan. En dan gaat hij dan, maar ook wel eens met een Trump. Of met een, weet je, dat is zijn, het is heel plat.
Ja, lekkere wijven stemmen ook.
Ja, juist. Ja. En die stemmen ook, en dat weet hij ook. En hij zit dus op die tweede rang, als het ware. Maar eigenlijk op de eerste rang.
Ja. Ja, veel invloed, niet een formele positie, maar wel heel veel invloed.
Ja, heel veel invloed.
Ja. Ja, wat mij opviel deze week was die belachelijke full swing PR-machine over dat Obama-boek, waar wij allebei vrolijk onderdeel van zijn geweest.
De Media Blitz.
De Media Blitz, mega goed georchestreerd. Ik geniet er ook wel van, zeg maar vakmatig, hoe doen ze dat nou? Maar wat ik wel opvallend vond in dat boek, en jij hebt het volgens mij ook gelezen. Ja. Van aan het A tot Z natuurlijk, het moest ook wel. Is die enorm dat thema van hoge verwachtingen en twijfel en teleurstelling, wat eigenlijk door dat hele boek heen sijpelt. En hij zegt zelfs letterlijk ergens, ja, moet je de wereld nou wel zo willen afschilderen als hij is? Of moet je hem eigenlijk neerzetten zoals hij werkelijk is? Want natuurlijk voor een politicus best een cynische opmerking is, zeker voor zo'n man die die altijd maar het over hoop heeft. En ik zie er toch ook een heleboel steekjes onder water naar de progressieve tak van de partij. Hè? Die toch een beetje in idealen denkt, zoals hij dat dan ziet. Dus ik vond het in die zin ook nog wel relevant voor het nu. Maar ik weet niet, hoe heb jij het gelezen?
Beetje hetzelfde. Ik vond het opvallend dat hij het nog wel een beloofd land noemt, maar dat in het boek eigenlijk nauwelijks waar maakt. Ik bedoel, als hij dat boek leest, dan is hij volledig afgekeken of uitgekeken op de politiek, waarin hij vanaf dag één werd dwarsgezeten door republikeinen. En dat verhardt zich steeds meer. En dan heeft hij het over Sarah Palin. Nou, dat vind ik heel terecht, want Sarah Palin is natuurlijk het grote begin van de verharding. Newt Gingrich ook wel, dat zegt hij ook. En dat leidde natuurlijk uit tot Trump. En zo'n superster, Obama, die schrijft dan zo'n boek. Maar Trump hangt natuurlijk als een donkere wolk boven dat hele boek. Daar ontkomt hij niet aan. Nee. Elke vraag in die mediablitz van 60 Minutes of van Gil King bij CBS of wie dan ook, gaat eigenlijk over Trump. En dat is best wel jammer. Obama wil graag op een literaire manier vertellen een verhaal over zijn Amerika. Maar hij ontkomt niet aan de platte real estate boer die hem is opgevolgd.
Maar is hij ook niet een beetje naïef geweest? Ik bedoel,
tuurlijk is hij naïef geweest. En dat is denk ik, ik heb familieleden die hem in het begin al zeiden, they're never gonna love you. Wat sta je nou op de golfbaan met John Boehner? Het wordt nooit wat. Dat zijn niet mensen die ooit met je gaan meestemmen. Dan kun je nog zo hard proberen. Dat is het Amerika niet meer. Het lijkt ook wel, als je dat boek leest, hoe ongelooflijk lang geleden het presidentschap van de beste man is. Ik bedoel, Amerika lijkt helemaal niet meer op dat land wat hij beschrijft. En dat is wel jammer, want hij is natuurlijk wel een goed verteller. Maar het lijkt alsof hij de zeitgeist die hij in 2008 wel degelijk had, niet meer zo door heeft.
Nee, en ik vond het, want hij is dan, hij onderschat eigenlijk die opkomst van Palin en Trump. Zeker. Maar ook de opkomst van de progressieven en van Bernie Sanders. Ook dat ziet hij niet als een hele sterke
kracht. Hij is gewoon te redelijk. Zelfs zijn eigen vrouw is niet zo redelijk. En dat zegt hij ook steeds. Hij is gewoon eigenlijk te redelijk. Hij is uiteindelijk natuurlijk een soort van lieve, slimme jongen die eloquent is uit een eiland. En op een gegeven moment, ik weet nog wel dat er in de Democratische Partij vroegen ze zich af, waarom wil die man nou met iedereen door één deur kunnen? En toen zei iemand, it's because he's from Hawaii. En op een eiland moet je met iedereen kunnen omgaan, want op een gegeven moment is er een tsunami en dan moet je allemaal met z'n allen in één boot. Dat is een eilandmentaliteit. Schiermonnikoog of Hawaii, dat is hetzelfde. En toen kwamen ze erachter, deze man wil altijd in het midden zitten. En dat is gewoon niet meer van deze tijd. En dat heeft Trump natuurlijk heel duidelijk laten zien.
Ja, ja. Gaan we het straks ook nog over hebben. Niet zozeer over Trump, maar wel over die verschillen. En ook over de verandering in de maatschappij. Want wat ik dus heel leuk vind aan jou, is dat het eerste wat jij noemt, hè, als je het hebt over wat valt je op, is Howard Stern. Je gaat niet meteen naar de politiek. Je noemt eigenlijk een politiek of een cultureel maatschappelijk verschijnsel. En ik weet dat wij daar allebei graag naar kijken. Maar waarom vind je dat nou zo belangrijk?
Omdat politiek niet echt interessant is. Dat is niet waar het gebeurt. Het gebeurt bij Oprah. Het gebeurt bij Howard Stern. Het gebeurt bij SNL. Het gebeurt bij Trevor Noah of bij Tucker Carlson, wat ik dus niet politiek noem, maar een soort van, en dat is prachtig in Amerika, het enige wat nog prachtig is in Amerika, is die dikke, vette, barokke brei van, je mag het nauwelijks cultuur noemen, een soort van bleh, die de hele dag over dat land wordt uitgestort en waar allerlei meningen in zitten en opinies en grappen en scherts. Maar wat ook wat zegt over het land, waar we allemaal over vechten, en wat we dan clichématig niet zozeer een land noemen, maar natuurlijk een idee. En dan krijg je dus Trevor Noah en Tucker Carlson die heel hard vechten over, waar staan we nou eigenlijk voor? En dat is iets wat we in Nederland gewoon niet kennen. En in Amerika wel. En ik geniet daar nog elke dag van.
Maar wil je nou zeggen dat eigenlijk daar ook de opinies gevormd worden, dat zij bijna belangrijker zijn in het uiteindelijk bepalen wat mensen stemmen dan die politici?
Ik denk wel eens dat LeBron James meer te zeggen heeft over het land dan, laten we zeggen, incoming Joe Biden. LeBron James, de basketballer, hè? Shut up and dribble.
Mijn wifi hier heet LeBron James.
Nou, dat bewijst het al, hè? Als Laila het vindt. Nee, maar en het is ook natuurlijk, kijk, ik zit ook een beetje professioneel tegenover jou. Ik vind dat altijd onderbelicht in de Nederlandse media. Dus dat is een beetje mijn niche of mijn taak. Net zoals het jouw taak is. Maar mijn taak is het om te hebben over LeBron James.
Ja.
Even full disclosure. Ja. Ik werk ook wel eens voor RTL Boulevard. Die letten alleen maar op de LeBron Jamesen en de SNL's. En dat is heel goed, want dat is een sleutel in Amerika.
Ja.
Dat is het gat waardoor je naar binnen moet om dat Amerika te ontdekken. Niet wat senator zus en zo zegt. Nobody cares.
En als je nou kijkt naar de komende 4 jaar, wordt die sleutel, wordt die belangrijker? Wordt die groter? Moeten we daar anders naar kijken? Zijn er reizende sterren in dat segment?
Het wordt wel anders, want we hadden natuurlijk een president 4 jaar die alleen maar dit wilde. Hè, die dus de hele dag wilde ruzie maken met LeBron James of op de bank wilde bij Tucker Carlson. Dat wordt wel anders. Joe Biden is natuurlijk veel meer een ouderwets politicus. Maar die mensen, die cultuurlaag, om het maar even zo te noemen, sporters, entertainers, Hollywood, al dat soort, die dikke brei, die is veel belangrijker geworden en ook veel politieker. Dus ik zeg wel cultuur, maar het zijn natuurlijk wel mensen. Hè, John Legend zegt iets over politiek. Als Gayle King iets zegt, dan denken we niet aan een politica, dan denken we aan Gayle King, de vriendin van Oprah. Die mensen zijn niet meer weg te denken sinds eigenlijk, give him praise, Colin Kaepernick, 2016. Toen hij het bestond om te knielen tijdens het volkslied, dacht iedereen, what the fuck?
Yeah.
En hij moest zelfs fired and sons of bitches, volgens de president, toen nog kandidaat. Maar die man was eigenlijk ver van zijn troepen uit. Nu is iedereen de hele dag met politiek bezig, maar op een soort van entertaining manier.
Maar is dat nou vooruitgang? Want je zou ook kunnen zeggen...
Nee, maar niks is in Amerika vooruitgang.
Nee, ja.
Nee. Want jij zegt wel heel keurig, en dat vind ik ook mooi dat je dat in je inleiding zegt, maar ik ben het totaal niet met je eens. Het verandert de hele tijd, change. Ja, Amerika verandert de hele tijd, heb je helemaal gelijk in. Maar tegelijkertijd verandert er ook geen bal. We hebben het nog steeds over, wat moeten we nou eigenlijk met de zwarte populatie in Amerika? Hoeveel rechten moeten we die mensen geven? Hoeveel ruimte? Wat, weet je wel, we vechten steeds dezelfde gevechten. Ja. Maar je hebt wel gelijk, het is natuurlijk de hele tijd in beweging.
Nou ja, het vechten aan zich vind ik heel mooi. Want er moet altijd iemand ergens voor vechten. Want als je het niet doet, dan verlies je.
Amerika en dat is één groot gevecht.
Die dynamiek, ja.
En er staat natuurlijk ook veel meer op het spel in Amerika. Als je verliest, het, winnen, het verschil... Ik mag er één keer noemen. Het verschil tussen schoonmoeders legde me op dag één uit toen ik met haar meeliep in het Capitool. Toen zei ze, the difference between winning and losing is huge in this country.
Yeah.
Winning is bepaal je alles en losing, you're just waiting. You're just waiting your time. En dat is ook zo.
Yeah.
En dat voelt iedereen. Dat voelt een LeBron James, dat voelt een Howard Stern, dat voelt een John Legend, dat voelt een Jay-Z. Dus doen ze allemaal mee.
Ja, en jij zegt dus ook echt, wat bereikt zo'n LeBron James nou? Heeft hij echt invloed?
Ik denk dat LeBron James, als die zegt... Volgens mij zei hij geloof ik dit keer voor het eerst... fuck this guy over Trump. Volgens mij beweegt dat echt mensen om te zeggen... weet je wel, dit gaat te ver.
Ja.
Dit als LeBron James, superheld. Hoe haalt Trump het in zijn hoofd om met dat soort mensen ruzie te maken?
Ja.
Dat vond ik altijd politiek gewaagd. Voor zijn base werkt het heel goed. En dan zie je ook hoe Trump het spel speelt. Hè? Heel erg splijtend, heel erg binair, heel erg verdelend. Maar dan neem je wel LeBron James aan. Ja, dat is alsof je in het gevecht gaat met Kim Kardashian. I wish you good luck, maar dat... is ingewikkeld.
Ik vind het wel heel spannend, want sport was natuurlijk ook nog een beetje datgene waar Amerika samen kwam en het verbroederde.
Niet
en je ziet nu, niet meer. En je ziet ook bijvoorbeeld bij het racen en de auto's is veel meer de Trump-kant.
Alles is politiek geworden. En dat is weer te wijten of te danken, hoe je wil. Er zijn natuurlijk ook rechtse luisteraars van Laila. Aan Donald Trump, een niet-politicus die alles politiek heeft gemaakt. Dat is wel bizar. De man had nog nooit een goed woord over voor politici en voor politiek. Maar toen hij in office kwam, werd alles opeens politiek. Dat is toch wel... En dat is wel een nieuwe manier ook van... Daar zal ook Sleepy Joe niet aan ontkomen. Alles is politiek tegenwoordig.
Ja, ja. We gaan even naar de politieke partij zelf. De partij van Joe Biden. Namelijk de Democratische Partij. Je kan je afvragen of de grootste uitdaging van Biden nou buiten zijn partij ligt. Gewoon in het land. De grote maatschappelijke uitdaging. Of dat het die partij zelf is die voor hem de grootste uitdaging wordt. Kan jij... kort uitleggen wat er nou aan de hand is binnen die partij.
Nou, dat is een soort van richtingenstrijd tussen de democraten, tussen de rekkelijken en de preciezen. Preciezen zijn mensen zoals Alexandria Ocasio-Cortez. Die zegt heel duidelijk, luister, wij moeten een progressief geluid laten horen. Zij komt uit een progressief district, hè, deels Brooklyn, de People's Republic of Brooklyn, zal ik maar zeggen. Wij moeten een progressief geluid laten horen, want dat trekt mensen aan. Zie Bernie Sanders, Elizabeth Warren, mijzelf. Nee, zegt mensen als bijvoorbeeld Conor Lamb, dat is een gematigd of conservatief democraat uit Pennsylvania natuurlijk. Die heeft een ingewikkeld district, wat hij maar nauwelijks kan winnen, want daar doet Trump het ook heel goed. Die zegt, we moeten het niet de hele tijd hebben over dingen in de Democratische Partij die we toch niet kunnen waarmaken. Dus hou op met te praten, bijvoorbeeld over die van de police. Niemand wil dat en dat kunnen we ook nooit voor elkaar krijgen. Daar moeten we mee ophouden, want dat werkt als een rode lap op de base van Trump en de base van de Republikeinen. Wij democraten verliezen zetels in het midden, die ons er toe in staat stellen om dingen gedaan te krijgen, als we luisteren naar Ocasio-Cortez.
Ja, en dan zeggen de progressieven weer, luister, jullie hebben de overwinning te danken aan onze energie. Dus het gaat allemaal niet subtiel en behoorlijk heftig. Hoe zie jij die strijd zich nou ontwikkelen de komende maanden?
Ja, dit is een beetje flauw.
Ook, ja.
Ja, sorry, het is een beetje flauw. Maar kijk, dat had je natuurlijk ook met de Tea Party. Dat was net zo heftig. John Boehner werd bij de knieën afgezaagd door de Tea Party. John Boehner was toen Speaker of the House. De man die wetvoorstellen zeg maar, op de vloer moet krijgen. Die werd de hele tijd dwars gezeten door de Tea Party. Dat was ook een richtingenstrijd. Ook tussen rekkelijken en preciezen.
Ja, en uiteindelijk kwam Sarah Palin en toen Donald Trump.
Ja.
Hence the question.
Ja, nee, dus dat gevecht hoort bij, denk ik, ook een partij die aan de macht is. dan krijg je natuurlijk, wat gaan we nu doen? Gaan we naar links? Want bijvoorbeeld Bernie Sanders, dat is toch duidelijk verhaal? Of moeten we in het midden blijven modderen? Joe Biden, die uiteindelijk heeft gewonnen als president.
Ja, maar waar let jij nou op als je wil zien welke kant dat opgaat?
Nou ja, je let aan de ene kant op de presidentskandidaat. De meest saaie en meest in het midden oude man heeft gewonnen. Dat zegt iets. Maar je let ook op mensen als zo'n leden van het huis, waar we misschien in Nederland minder op letten, die iets zeggen over hun district. En dan zie je natuurlijk altijd hoe ongelooflijk verschillend het is of je in Brooklyn woont of in West Pennsylvania. Of je dus in de Deer Hunter Amerika woont of in Brooklyn. Dat maakt enorm veel uit. En er staat nogmaals veel meer op het spel. Dus dan zie je die richtingen binnen één partij, want er zijn nog maar twee partijen. Dus je moet alle linksen moeten in één partij en alle rechtsen moeten ook in één partij.
Ja.
We hebben geen partij voor de dieren, dus dat kan niet.
Nee.
En we hebben geen GroenLinks. Dus dan krijg je die richtingenstrijd, dat hoort er ook een beetje bij. Ik ben er niet zo bang voor.
Oké, dus jij zegt ook, dit blijft gewoon altijd zo doorgaan. Jij ziet ook niet een derde partij ontstaan of zo.
Nee, dit wordt
of toch een onafhankelijke kandidaat misschien wel.
Ja, misschien wel een onafhankelijke kandidaat, maar dat wordt het uiteindelijk toch weer niet. Weet je wel, daar geloof ik
gewoon niet. Verandering die geen verandering wordt.
Nee, verandering geen verandering. Laila Frank heeft ongelijk. Er is geen verandering.
Natuurlijk know that. Gelukkig gebeurt dat heel vaak. Wat willen die progressieven nou eigenlijk van Biden? Wanneer zijn ze tevreden en zijn ze ooit tevreden?
Ja, die progressieven willen natuurlijk allerlei dingen terugdraaien die Trump heeft gedraaid.
Maar dat wil Biden ook.
Dat wil Biden ook, maar zij willen natuurlijk verder gaan. Zij willen bijvoorbeeld een echt debat over systemic racism. Het is de vraag of Biden dat wil. Dat is een ingewikkeld debat. Ik weet niet of je daar als linkse partij nou meteen aan moet beginnen. Die willen bijvoorbeeld een ban on fracking. Hè? Dus dat geboor naar, laten we zeggen, olie, zeg maar even, of naar energie. Dat willen ze verbieden. Ze willen een hele linkse opvatting voor Amerikanen van gezondheidszorg. Met veel overheidsinterventie. Ja, ik moet ook aan mijn linkse zoontje steeds uitleggen. America is a conservative country. Dat is gewoon, is leuk in Brooklyn, is leuk in Austin, is leuk in Oakland. Maar dat is niet Amerika. Amerika is Pennsylvania.
Maar overschatten wij dan die progressieve beweging?
Ik denk
is het
wel.
Gewoon, zijn ze heel luid, maar niet zo groot? Of hebben ze toch ook, want even vraag nummer twee. Je ziet dat heel veel progressieve beleidsvoorstellen, zoals minimumloon in Florida, afgelopen verkiezing, on the ballot en goedgekeurd. Dus een progressief
Klopt.
Ideeën best steun hebben. Alleen de voorvrouwen in dit geval met name, is het een marketingprobleem?
Beetje, het is luid. Ze zijn luid en ze zijn sexy. Ze vallen op. Ze gebruiken media heel anders. Ocasio-Cortez is natuurlijk een soort van superster. Fenomeen. Dat is gewoon zo. Fenomeen. En dus die valt enorm op. Maar het betekent ook hoofdpijn voor de partij waar wij niet op letten in de Nederlandse pers. Laten we eerlijk zijn. Want dat is gewoon de saaie middenmoot. En daar zit het hem natuurlijk. De meeste mensen, de meeste staten of districten zijn niet puur rood of puur blauw. Er zitten gewoon mensen in het midden met twee kinderen en een hypotheek. En die denken, politie moet wel een beetje worden aangepakt. Maar defund the police, come on, I have kids, weet je wel? Zo denk ik ook, dat wil ik allemaal niet. Dat vind ik allemaal veel te ver gaan. Het is leuk voor Brooklyn, maar Brooklyn ain't America.
Ja, ja.
I hate Brooklyn.
En wat ik wel interessant vind, je komt natuurlijk heel veel Amerikanen tegen die zeggen, ja, op de een of andere manier werkt Amerika gewoon niet zo goed meer voor mij, weet je wel? Ik ga al jaren, ik werk hartstikke hard, maar ik betaal meer en het schiet niet op. Het hele idee dat je misschien heel Amerika, dat je dat systeem toch zou moeten omgooien. Daar zie ik ook wel voedingsbonie voor. Trump, Sanders, maar dan krijg je toch weer Biden in het midden. Hoe vertaal jij dat idee dat Amerika niet meer werkt, politiek gezien?
Eigenlijk, Maarten Verrossel legde bij laatst uit, hoe meer belasting mensen betalen, hoe gelukkiger ze zijn in een land. Nou, dan zetten we dus in Amerika helemaal fout, want we gaan steeds meer op zoek naar minder belastingen. En dan kunnen we het systeem wel omgooien, maar wat kunnen we dan nog omgooien?
Maar wat blijft er nou nog over, Michiel?
Ja, niet zo heel veel. Amerika staat er natuurlijk heel slecht voor. It's hard not to be sad about America. Dit is natuurlijk het staat er heel slecht voor op allerlei punten. En het systeem, voor zover het nog werkt, wordt alleen maar aangevallen. Door rechts, maar ook een beetje door links.
Ja.
Met name door rechts, denk ik. En met name door Trump, die dat heel succesvol heeft gedaan. En daar een soort van brand van heeft gemaakt. Meer nog dan Sarah Palin en meer nog dan de Tea Party. En daar zitten we mee, want de beste man heeft meer dan 70 miljoen stemmen gekregen. Hij heeft weliswaar verloren, al heeft hij dat nog niet helemaal door. Maar daar zitten we mee de komende jaren. Die mensen willen helemaal niks. Die willen gewoon zo min mogelijk belasting, zo min mogelijk overheid. En dan is de vraag, wat kun je dan überhaupt veranderen? En dan kan Biden wel door het midden proberen, maar dat wordt gewoon allemaal heel moeilijk.
Ja, nou ja, misschien moeten we het even hebben over wat Biden nou precies wil veranderen. Laat ik even het rijtje erbij pakken wat hij in zijn overwinningsspeech noemde. Dat was een centrale corona-aanpak, klimaatverandering, voorspoed en steun in de rug voor de middenklasse. Obamacare veiligstellen, het aanzien herstellen van Amerika aan de wereld. Racial justice, je noemde het al, en het land helen. Is dit nou een realistisch rijtje?
Ja, als hij niet te ver gaat, is dat best wel realistisch. Maar bijvoorbeeld met die eerste nationale aanpak van corona, daar moet hij allemaal enorm mee opletten. Want bijvoorbeeld je kijkt in verschillende staten, een gouverneur zag, we moeten misschien allemaal maskers op, die wordt bijna gelyncht. Dus je moet, Amerika is wat dat betreft echt een ander land. Ja, het is heel flauw dat ik dat nu moe, maar vrijheid zit daar echt in geramd. En zodra je daar op wat voor manier via een masker of belastingen of enige beperking ook aankomt, dan worden Amerikanen heel snel nerveus. Dus bijvoorbeeld een nationale corona-aanpak, dan denkt iedereen, ja, natuurlijk moet dat. 250.000 doden, 10 miljoen gevallen, het loopt uit de hand. Ze moeten zoiets als Europa doen. Dat wordt al heel moeilijk in Amerika, want verschillende staten willen daar niet aan. En dat zullen ze ook niet aan willen. En dan verliest hij op zijn George W. Bush meteen aan het begin heel veel politiek kapitaal, wat hij nodig heeft voor bijvoorbeeld, wat ik belangrijker vind, groene energie. Laat dan die corona maar een beetje aan de staten. Verander daar nou niet te veel aan. Maar bijvoorbeeld richt je op een groene agenda. Ja. Die we 4 jaar lang niet hebben gehad.
Ja. En hoe centraalder je het wil aanpakken, hoe meer weerstand je waarschijnlijk krijgt van een heleboel. Ja.
Ja, dat is altijd zo.
Oké, dus dat wordt geen makkie. Klimaat dan? Want dat noem jij net. Wordt
klimaat,
dat makkelijk?
Ja, dat wil de jongere generatie. En terecht, daar moeten we ook iets mee. En we moeten ook niet, een beetje kapitalistisch, de slag verliezen om bijvoorbeeld het maken van solar panels met China. Dus we moeten iets. En we moeten ook de elektrische auto blijven. Daar moeten wij ook in mee. Niet alleen Volvo uit Zweden. Dus daar vind ik dat hij achteraan moet. Dat wil hij. En daar gaat hij ook denk ik wel meewerken met.
En daar krijgt hij ook wat hulp van de Republikeinen.
Daar zal hij... dat weet ik niet.
Sommige Republikeinen.
Als hij het, ik denk dat hij het eigenlijk min of meer zonder Republikeinen moet doen. Alleen hij moet niet te ver gaan, zodat hij zelfs niet moderate democraten verliest. À la die Conor Lamb waar we het over hebben gehad. Die uit een, laten we zeggen, conservatieve staat of district komen. En die zeggen, I can't vote for this. I can't vote for this. Als ik hiervoor stem, ben ik mijn baan kwijt. Dat
dus
doen ze
eigenlijk
niet.
Zeg jij, die Republikein krijgt hier waarschijnlijk toch niet mee. Nee. Beetje à la Obama, hè? We gaan gewoon tegen alle stemmen waar die voor staat.
Have you met Mitch McConnell?
Ja, nee, precies.
Have you met that
nee,
man?
Precies. Okay. Ja, het verzet. Dus hij zal binnen zijn eigen partij, en dan moet hij de handreiking maken naar de moderates weer.
Ja, hij moet die moderates, zijn eigen achterban, een beetje binnenboord houden. En de progressieven eigenlijk meer binnenboord houden. Dat die niet gaan zeggen, nou, maar dit gaat ons niet
nu
ver
doen
genoeg.
Doen we het niet meer.
We hebben toch gewonnen, kom op nou.
Ja.
Hij moet Ocasio-Cortez zeg maar op de thee uitnodigen en zeggen, honey, just keep it down. Be a good soldier en loop met ons mee.
Als ik haar was en hij zou honey tegen me zeggen.
Excuse me. Dat kan natuurlijk niet.
Was hij al af.
Maar Biden is 108, die zegt dat gewoon, honey.
Ja, dat is waar. Als hij maar niet aan me zit, dan is dat bijna winst.
Dat heeft Dr. Jill inmiddels uitgelegd, Leila, dat hij niet aan ze mag zitten.
Ja, je moet het toch altijd hebben van de vrouwen.
Juist.
Wat kan Joe Biden AOC geven? Hoe kan hij er zoet houden?
Op zijn minst,
maar zo zeggen.
Heel simpel. Ja, een beetje flauw. De overwinning. Hij heeft toch maar gewonnen. Het was niet Bernie. En het was ook niet Elizabeth Warren. De linkerflank heeft niet
maar
gewonnen.
Maar dit moet je beter verkopen, Michiel. Want AOC zegt dan, heb je aan ons te danken. En wij gaan jou accountable houden, Mr. Biden.
Dat wordt een gevecht. Ja, dat wordt een gevecht. Ik kan het niet beter verkopen. Dat wordt een gevecht. Hij krijgt een gevecht met de linkervleugel, met de progressieve, urban, hoogopgeleid, donker, gekleurd, hip, Brooklyn, Austin, Oakland, daar krijg je een gevecht
mee. Ja, maar nu typeer je de progressieve alleen maar als dat. En dat is volgens mij ook niet waar.
Nee, ze zijn misschien groter dan dat. Dat is waar. Ze zijn groter dan dat. En ze zorgen voor een deel van de opkomst. Maar hij weet natuurlijk ook, en dat is een beetje flauw, waar gaan die anders naartoe? Ik bedoel, waar moeten die anders naartoe? Die gaan niet Republikein stemmen. Dus ze zullen op een gegeven moment wel moeten. En dat is het. Ja. Het is, nu wordt het saai en flauw en vervelend.
Wordt het machtspolitiek.
Nu wordt het machtspolitiek, inderdaad. Ja. En het wordt die art of the compromise. En dan moeten ze gewoon. Hij moet iedereen een beetje tevreden houden. En dan er iets in het, zeg maar, in het midden door die trechter pushen. Dat het zowel door het Huis als de Senaat, die niet heeft, kan worden aangenomen als wet. Ja, en dan. Hij zal iets moeten doen voor links. Maar vooral veel voor het midden. Dat verwacht ik, want zo is hij ook. Hij is nooit een man van de extreme geweest.
Nee. Nou, er zijn er volgens mij nog twee dingen die ongelooflijk moeilijk worden. Racial justice, je noemde het net al. Ja. Ook omdat hij die partij daarin mee moet krijgen. Maar ook dat healing van de nation. Dat land weer bij elkaar brengen. De grote belofte van Joe Biden. Hoe dan, Michiel?
Tony Robbins. Hè? Dat we allemaal à la Tony Robbins van, kom op, over het vuur lopen.
Ik bedoel, politiek gezien, lukt het hem, de man die al 45 jaar meegaat en zegt, ik ken Mitch McConnell goed, kan hij politiek een brug slaan?
Nou, dat racial injustice, hè, waar jij het over hebt. Ik denk wel dat iemand als Biden gelooft dat zoiets als systemic racism, hè, systematisch racisme noemen we dat, geloof ik.
Institutioneel racisme.
Institutioneel racisme, excuus. Dat gelooft hij. En ik denk ook wel dat hij veel meer, en dat zal een opluchting geven, ook op links, dat hij daar een discussie over wil. Maar het is natuurlijk wel een riskante discussie, want het gaat heel snel over iets te veel over ras en over klasse. En dan moet hij natuurlijk, en dat wordt de spagaat waar hij in zit, hij moet ook die gewone blanke man uit Pennsylvania en Ohio binnenboord houden. En die spagaat voor een linkse partij is ook in Nederland. Dat is heel ingewikkeld.
Wat Obama geprobeerd heeft. Ja. De pijn van de ene kant erkennen, ja. De pijn van de andere kant erkennen en uiteindelijk teleurstelling.
En uiteindelijk teleurstelling voor zowel Zwart Amerika, you weren't black enough, als Midden-Amerika, want je hebt te weinig gedaan. En dan leidt het een beetje tot een leuke memoires. Maar wat staat daar nou precies in? Behalve, het was wel heel hard. Ja, het was heel hard, Mr. President.
Dan kom je toch weer op het thema verwachtingen en teleurstelling uit.
De verandering is nooit dat blij. Dus
ja, precies. Oh, man.
Ik ben hier om te weerleggen wat jij zegt op een vriendelijke manier.
Ik moet een ander land gaan zoeken, geloof ik. Maar, want dat is over institutioneel racisme en raciale ongelijkheid. Maar dat healing, dat land bij elkaar brengen.
Nou, ik denk dat hij daar meer, laten we zeggen, de persoon Biden kan laten schijnen. Met Kamala naast hem. Dat is niet onbelangrijk. Hè? Ja. Iemand die er duidelijk anders uitziet en aanvoelt als hij. En
iets anders meeneemt ook.
En, juist, en iets anders meeneemt. Een ander Amerika vertegenwoordigt. Ja. Dat is wel belangrijk. En dat healing is al heel erg om de temperatuur een beetje naar beneden te brengen. Niet met iedereen ruzie te maken. Heel veel dingen niet te doen. Dat zou alweer eens goed zijn. Als we gewoon weer een soort van saai president krijgen. Die een paar dagen zo nu en dan verdwijnt. Die niet elke dag in de pers is. Die een beetje, laten we zeggen, gewoon eerlijk zijn. Die gewoon normaal doet. En die niet steeds zegt, er is een complot achter alles wat mij niet bevalt.
Het is de toon die de muziek maakt. De toon doet ertoe.
Ik ben van de school, daar is niet iedereen van. Maar ik vind dat de toon heel belangrijk is. En dat een Biden best op een oude dag een soort van healer in chief kan worden. Als hij dat een beetje goed, rustig aanpakt.
Dat zou ik wel op mijn visitekaartje willen. Ja, healer in chief.
Ja, dat moet hij een beetje worden. En dat heeft niet zo heel veel te maken met beleid. Dat is meer toon, dat is PR, dat is ook hoe hij zich bijvoorbeeld richt naar het buitenland. Dat we weer wat meer cachet krijgen bij de Macrons en de Angela Merkels.
Maar dat is de zachte kant en dat snap ik. Maar er is ook gewoon de bread and butter kant. Weet je, uiteindelijk wordt het voor Amerika, voor Amerikanen beter als hun situatie beter wordt. En daar heb je ook politieke besluiten voor nodig. Kan je in dat politieke systeem, kan een man als Biden daar een potje breken?
Aan de kant, ik denk dat we één ding moeten leren van Obama. Incrementalism works. Bill Clinton, dat was het. Dat was het model. Kleine dingen, kleine stapjes. Bijvoorbeeld Biden wil dan bijvoorbeeld de belasting verhogen voor mensen die meer dan $400,000 verdienen. Doe het. Dat is toch niemand. Dat is minder dan 5% van Amerika. Doe dat maar.
Maar je denkt dus ook, dat gaat hem lukken. En ook
dat zou hem kunnen lukken. Dat soort dingen zou hem kunnen lukken. Maar als je begint met een nieuw Obamacare, dat gaat niet lukken. Dat hebben we gemerkt. Dat is zo ingrijpend en zo, daar leid je ook zoveel verlies op, dat het bijna niet waard is.
Ja.
Medicare for all, dat gaat gewoon niet gebeuren. Of een soort van West-Europees gezondheidsstelsel. Dat is het gewoon niet.
Vind jij de droom van die progressieven eigenlijk een valse droom?
Juist. Een valse droom.
Nou ja, als in...
Ik wou bijna zeggen, Laila, jij bent links. Ik wist het niet. Jij zit gewoon in het verkeerde land. Ik moet het ook aan mijn... Nee, het is niet aan mij om dat aan jou uit te leggen, want jij kent dit land net zo goed als ik. Maar het is een conservatief land. En dat is gewoon zo. Ik bedoel, Piet Hoekstra vertegenwoordigt zeg maar in zijn district in Michigan heel veel Amerikanen. Niet zo conservatief als hij, maar daar zijn er toch wel angstvallig veel van. En waar Biden, we begonnen heel even over die twee congresleden die een beetje ruzie hebben, hè, die intrapartijgevechten die er nu zijn. Biden waren het meest onder de indruk, dat werd ze deze week ook gevraagd, van het aantal stemmen dat voor Trump.
Ja,
hoe
precies.
Hoe ongelooflijk goed die man het heeft gedaan. Ook bij Latino's en bij zwarten.
Ja.
En natuurlijk onder blanken. En dat we gewoon weer terug zijn bij...
Maar dan kom ik toch even bij het punt van verandering. En daarom vind ik het ook zo interessant. Je ziet dus, niks is in beton gegoten. En ook zo'n stem, je moet voor elke stem vechten. En het moment dat Trump een actieve reach-out doet naar zwarte kiezers, naar Latino-kiezers, de Hispanics, dan lukt het hem dus. Gewoon omdat je daar energie in stopt.
Ja, omdat dat is waar. En Trump is natuurlijk uniek daarin. Die heeft een stijl die niemand anders heeft en zeker niet Biden. Dus ik ondergraaf een beetje mijn eigen stelling. Mijn stelling zou zijn, change is overrated. Ga nou niet voor alleen maar verandering, Biden. Probeer gewoon een beetje op de winkel te letten en het beter te maken, een beetje normaler. Dat is al heel wat. Dat is al heel wat.
Is het dan eigenlijk de overwinning van Trump, het verlies van Trump deze keer, een soort overwinning van de oude politiek, van de kleine stapjes?
Ja, ik denk het wel. En ook een beetje de overwinning van, we willen met de toon in Amerika, niet zozeer het beleid. Iedereen wil China aanpakken en niemand klaagt over zijn belastingverlaging van Trump. Ja. Maar we willen gewoon even normaal. We willen weer terug naar iets normaals.
Ja.
Naar een beetje rustige toon. En daar hebben we Biden voor en niet Bernie en ook niet Ocasio-Cortez. Want dan worden we helemaal gek gemaakt in de komende 4 jaar. Ja, dan kies je dus voor saai. Ik ben, wat dat betreft zit ik precies goed. Ik ben 50 jaar, ik ben blank en ik ben saai. Dus he's my man. Ja,
duidelijk, Michiel. Daar heb ik weinig meer aan toe te voegen. Jij zit een tijdje in Nederland. We gaan ook afronden nu. Maar jij zit in Nederland. Ben je nou anders naar Amerika gaan kijken? Ben jij daarin veranderd?
Nee, niet echt, moet ik zeggen. Nee, ik vind het nog steeds het leukste land. Ook omdat het het meest pijnlijke land is, zeg maar. Het is zo in gevecht met elkaar.
Het schuurt.
Het schuurt, overal en altijd. En het is ook wat dat betreft heel ouderwets. Ze hebben het nog elke dag over ras en klassen en dingen waarvan wij denken, daar zijn we nu al uit. Maar goed, dat komt gelukkig in de aanloop van 17 maart wel weer terug. Ook in Nederland, daar zullen we wel achter komen. Ik vind ook namelijk dat we in Nederland heel makkelijk en in Europa heel makkelijk wijzen met vingertje naar Amerika en kijk wat een puinbak. Daar doe ik ook aan mee. Maar wij hebben natuurlijk ook, dit soort dingen speelt ook in Nederland en in Europa. Dus we moeten wel opletten. Wat dat betreft is het ook leuk van Amerika dat het nog steeds een voorbeeld is, ten goede en ten slechte. We kunnen altijd zien, populisme bijvoorbeeld, of rechtslangs. Dat zie je ook natuurlijk in Europa. Daar kunnen we nog wel wat van leren.
En noem mij dan één voorbeeld ten goede waar we in Nederland nog op, wat ook Nederland opkomt, wat je nu in Amerika ziet.
Ten goede, je wilt een positief ten goede voorbeeld. Jezus, ten goede in Amerika?
Je zegt het net zelf.
Gidsland
ten goede.
Gidsland Amerika is nu even de weg kwijt al een tijdje. Dat mag natuurlijk niet worden geknipt, maar ik zit wel echt even te denken wat ten goede is, wat we kunnen leren. Nou, waar Nederland nog wel wat van kan leren, is dat ook in Nederland, denk ik. Nee, maar dat is niet ten goede. Maar in Amerika is er veel kwaad gezet door bijvoorbeeld echt een hele duidelijke conservatieve rechtse pers die alles wat met het systeem te maken heeft aanvalt en afzaagt. Dat hebben we in Nederland niet. En daar zouden we wel mee moeten opletten, want een deel van Nederland zou dat best wel willen, maar dat is een beetje wie windzaait zal storm oogsten. Daar moet je enorm mee opletten. Want dat heeft heel veel schade gedaan aan de democratie in Amerika. En daar praat die grote idool van jou, Barack Obama, ook de hele tijd over, dat Fox News er zo tegen zit.
Het wordt nu neergezet als mijn groot idool.
Juist.
Dit knippen we eruit, Michiel.
Dit knippen we eruit. Nee, maar ik bedoel, dat is wel iets waar we voor moeten opletten en waar Amerika ouderwets een beetje voor ligt, of misschien wel achter. Die verdeling, niet alleen op politiek niveau, dat hebben we wel in Nederland ook, maar ook op media en entertainment niveau, waar we in het begin over begonnen, hè? Waar we in het begin over zaten, van die soort van culturele brei, dat hebben we in Nederland nog niet zo heel erg. En als dat komt, dan worden we nog veel verdeelder in Nederland dan we nu al zijn.
Wat leuk, zo'n positieve noot.
Ik heb niks positief te zeggen.
Nee, maar ik wel. Ik vond het namelijk heel leuk dat je er was, Michiel. Box. Dankjewel. Jongens,
geen dank.
Dit was hem dan. De eerste aflevering van Over the Hill. De Amerika-podcast van het Haagse College. Wil je de volgende afleveringen ook luisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. We zijn er een beetje onregelmatig, maar ongeveer één keer per maand. Veel dank aan onze partner Perscentrum Nieuwspoort. En in de eerste aflevering ook dank aan Thomas van Zijl, presentator bij het Haagse College, die de naam van de podcast heeft bedacht. De muziek die je aan het begin en het einde hoort, is mijn favoriete nummer van Sharon Jones. En Freek Ewals, die doet de productie. Mijn naam is Laila Frank. Dit was hem. Tot de volgende keer.